Tio.
We hebben net gezien dat in het boek Hebreeën, hoofdstuk 3 en 4, heel veel aanmoedigingen zijn om op onze hoge priester en apostel te zien. We hebben gezien hoe dat ons brengt in het heilige, bij het woord, bij de geest, bij gebed en bij de priester. En in diezelfde hoofdstukken, Hebreeën 3 en 4 met name, staan ook een aantal belangrijke waarschuwingen. En daar willen we toch ook nog eens even naar kijken. Laten we zien in Hebreeën hoofdstuk 3 vers 14. Want de Heer weet hoe geneigd wij zijn om af te dwalen. En daarom geeft Hij ons in zijn genade waarschuwingen. Hoofdstuk 3 vers 14 van Hebreeën. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel en de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Dus de neiging bij ons is om niet vast te blijven houden. En niet tot het einde toe vast te blijven houden, maar te verzwakken in onze toewijding, te verzwakken in onze strijd, lauw te worden als het ware. God weet dat wij die neiging hebben en daarom geeft Hij vaak de vermaning om tot het einde toe vast te blijven houden. We gaan naar hoofdstuk 4.
Wacht even, wat snap je? Net op de apostel en hoge priester, daar was ik half aan het overschrijven, nou zie ik waarschuwing.
Ja, dat was de vorige dia.
Was dat het vorige al?
Ja, hier zijn wij afgesloten voordat wij pauze hadden.
Dan heb ik het al.
Oké, en nu gaan wij hier naartoe. Dus we hebben onze aanmoedigingen gehad en nu kijken we naar de waarschuwingen. Okay. De waarschuwing is om vast te houden. Hoofdstuk 4, vers 1. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Dus er is ook nog een waarschuwing om niet achter te blijven. Wij moeten niet achterop raken. Stilstaan is geen optie, dat is achteruitgang, inderdaad. Dus wij moeten altijd streven naar meer kennis van zijn woord, meer nog van de Heilige Geest om tot ons geweten te spreken, meer te bidden en meer te beseffen wat de dienst van de hoge priester is. We moeten zeker niet achterblijven. Vers 11 van hoofdstuk 4. Laten we ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. In de King James staat in plaats van ongehoorzaamheid ongeloof. Ik denk dat dat een heel goed woord is in deze context. Laten we ons beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongeloof ten val zal komen. We zijn bij 4:11. Zien jullie hoe belangrijk het is om te blijven geloven en vertrouwen op het werk van onze hoge priester? Ongeloof hield het hele volk buiten Kanaan. Ze konden Kanaan niet binnengaan vanwege ongeloof. Weet je, ze zagen dat Kanaan beloofd was, maar ze zagen de reuzen in het land en het zou te moeilijk zijn. Mm-hmm. Wij kunnen naar ons leven kijken en daar kunnen zonden zijn die als reuzen lijken.
Ja.
Te moeilijk om te overwinnen. En dan moeten wij juist niet door ongeloof terugdeinzen. Want reuzen kunnen overwonnen worden in de kracht van de Heer. We hebben net gesproken over hoe Caleb en Jozua uiteindelijk het land binnenkomen. Dan zijn ze al oud, hè? Dan zijn ze al echt oud geworden. Dan zijn ze al 80. En dan overwinnen ze de reuzen, de Enakieten. Kijk, wat zeg je?
Dat is lang. Dat is lang. Als je zo oud mag worden.
Ja. Kijk, maar ze zijn inderdaad. Jozua en Caleb waren natuurlijk nog jonge mannen toen ze aan de grens stonden. En toen hebben ze 40 jaar in de woestijn en toen gingen ze toch nog naar binnen. En toen ze daar naar binnen gingen, toen hebben ze op hun late leeftijd toch nog die overwinningen gehaald. En weet je wat zo mooi is? Dat God op die manier laat zien dat wat Hij aan de eerste keer beloofd had, had toen gekund. Die Enakieten hadden overwonnen kunnen worden. Die ommuurde steden waren niet te moeilijk. Later bewijst hij het door twee oude mannen het te laten doen.
Ja.
En zo wil de Heer ons bemoedigen dat ook al lijken de zonden reuzen in ons leven, ommuurde steden, we moeten niet door ongeloof achteruit deinzen. Ongeloof moet ons niet tegenhouden. We gaan naar hoofdstuk 6, vers 11. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe. Dus opnieuw, tot het einde toe, de hoop vasthouden. Datgene wat ons vooruit helpt tot het einde toe. En vers 4 tot en met 8, ook een ernstige waarschuwing, want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, die hebben dus de vroege regen ontvangen, hè? En die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen indringt, die er dikwijls op valt en die nuttig gewas voortbrengt voor hen die voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt is verwerpelijk en een vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. Wat is de aarde?
Dat zijn wij.
Dat is ons hart.
Ja.
De Bijbel zegt heel duidelijk, de aarde is ons hart. Dus de aarde ontvangt regen. Wat is de regen?
De
Heilige Geest. Inderdaad. En die valt er dikwijls op, die Heilige Geest. En die moet nuttig gewas voortbrengen. En wat is nuttig gewas?
Zondeloosheid?
Gerechtigheid.
Oh ja.
De Bijbel leert heel duidelijk dat de aarde gerechtigheid moet gaan voortbrengen. In het boek Jesaja wordt dat heel dikwijls gezegd. Dat die aarde gerechtigheid moet voortbrengen. En dat zijn rechtvaardige daden voor God. Die moeten voortgebracht worden. En die ontvangt zegen van God. Maar de aarde, ons hart, die dorens en distels voortbrengt. Dorens en distels zijn dan de zonden, hè? De ongerechtigheid. Is verwerpelijk en de vervloeking nabij. Waarvan het einde tot de verbranding leidt. Hier wordt dus gesproken over dat alles wat wij ontvangen aan hulp en kracht en zegen op elk gebied, dat moet zijn uitwerking in ons leven hebben. Om datgene uit ons voort te brengen ten goede. Het moet tot eer van God zijn. Alles wat uit voortkomt. Is dit duidelijk? En weet je, Het is eigenlijk wat heel vreselijk wat hier staat, dat degenen die afvallig worden, als ze het echte bekering hebben meegemaakt, hè, en ook het werk van de Heilige Geest, en dan weer afvallen staat hier, dat het dan bijna onmogelijk is om ze weer opnieuw tot bekering te brengen.
Dan is de tweede toestand, of hoe staat er, erger dan de eerste?
Ja, dat staat op een andere plaats in Petrus, ja. Wanneer een hond tot zijn braaksel terugkeert of een zwijn tot zijn modder terugkeert. Inderdaad, het is wanneer je terugkeert, maar dan wijs je eigenlijk de Heilige Geest af, hè? Want hier gaat het hele stukje over de regen op de aarde, over de Heilige Geest. Dus wanneer die afgewezen wordt, wanneer we dat geweten niet meer laten spreken, ja, dan kunnen wij dus verloren gaan op die manier. Daarom zegt het steeds opnieuw, verhard uw harten niet. Verhard uw hart niet wanneer u de Heilige Geest hoort spreken.
Heel het gewas, wat was het ook weer?
Dat gewas, dat is de gerechtigheid.
O ja, gerechtigheid.
Ja. Er zijn heel veel teksten in, vooral Jesaja, die dat zeggen.
Ja.
Dat de aarde gerechtigheid voort zal brengen. Dat de woestijn zal bloeien. Een woestijn is eigenlijk dor en droog, maar het zal bloeien. En dat zijn allemaal beloftes van die dorheid van ons hart, waar toch gerechtigheid opkomt. Maar doorns en distels, ja, dat is de zonde die op blijft komen. Nu willen we dat even praktisch gaan maken. In het begin, toen hebben de apostelen natuurlijk verkondigd over Jezus de hoge priester in het heiligdom. Paulus, de hele brief aan de Hebreeën gaat daarover. En toch was er in die tijd al een afwijken van Jezus als onze hoogpriester en de aandacht die daarop gevestigd moest worden. We lezen in Openbaring 2, vers 4 en 5. Dat is gericht aan de gemeente Efeze. Dat is de eerste gemeente, de apostolische tijd. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. En bekeer u en doe uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u. En zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Nou, in welk opzicht was nu die eerste apostolische gemeente, hadden ze hun eerste liefde verlaten? Op welke manier waren ze van een hoogte gevallen? Kunnen jullie dat concreet maken?
Ja, het was niet zo dat ze, als ze de eerste liefde loslaten, dan is het zo dat dat niet meer de eerste plaats heeft. Dus dan heeft natuurlijk ook andere theorieën hebben dan ook een kans om in te sluiten.
Ja. Heeft het met afgoderij te maken? Dat ze afgoden binnen.
We hebben het over de tijd van de apostelen. De tijd dat Paulus nog leefde en de andere apostelen nog leefden.
Ze waren natuurlijk heel erg bezig met het alleen maar voor de Joden te houden in die tijd.
Nou nee, ik bedoel na Jezus. Paulus bracht het bij de heidenen. Petrus bracht het bij Cornelius. De andere apostelen, Thomas ging naar India. Ik bedoel, het ging de wereld in. Wat was nu het probleem in die tijd dat ze de eerste liefde verlaten hadden en dat ze van een hoogte vielen? Ik denk dat we het antwoord kunnen vinden in Handelingen 21. Laten we het lezen in Handelingen 21. Vanaf vers 17. En hier is Paulus. Die heeft 3 zendingsreizen gemaakt. Hij heeft overal gemeentes gesticht. En hij heeft tot het uiterste toe gestreden om de mensen op te wijzen op Jezus Christus, het Lam van God. En hij heeft zijn uiterste best gedaan om te laten zien dat mensen niet op hun eigen werken moeten vertrouwen, maar op het werk wat Christus heeft gedaan. En dan vooral had hij te maken met Joden, die de besnijdenis terug wilde invoeren. Hè? Nou, laten we lezen vanaf vers 17. En toen wij in Jeruzalem aankwamen, ontvingen de broeders ons met blijdschap. De volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus. Wie is deze Jacobus? Weet jullie dat?
De broeder van Jezus.
Nee. Ja, de broeder van Jezus. Sorry, ik zeg het verkeerd. Ja, je hebt gelijk. Het is de broer van Jezus. De andere Jacobus, de apostel, was al gedood. Die was onthoofd. Dit is de broer van Jezus. En deze Jacobus is de voorzitter van de generale conferentie. Hè? In Jeruzalem, de vergadering. Hij was daar de voorzitter. Hij sprak het woord ook in Handelingen 15, wanneer die vergadering er is. Dus hij is de voorzitter. De volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus. En al de ouderlingen waren daar gekomen. En nadat hij hen gegroet had, verhaalde hij tot in bijzonderheden wat God door zijn bediening onder de heidenen gedaan had. Een geweldig zendingsbericht. En toen zij dat gehoord hadden, prezen zij de Heere en zeiden tegen hem: u ziet, broeder, hoeveel duizenden Joden er zijn die geloven, en zij zijn allemaal ijveraars voor de wet. Oh. Welke wet? Ceremoniële wet. Eigenlijk is het de klap in zijn gezicht. Hij komt hier en nu zegt de voorzitter van de generale conferentie: ja, maar kijk, er zijn duizenden Joden en die gaan allemaal nog de ceremoniële wet volgen. Men heeft hun over u verteld dat u alle Joden die onder de heidenen wonen leert afvallig te worden van Mozes, doordat u zegt dat zij de kinderen niet moeten besnijden en ook niet moeten wandelen overeenkomstig de gebruiken van de ceremoniële wet. Ik vul het even in. Wat staat ons nu te doen? Het is beslist noodzakelijk dat heel de gemeente samenkomt, want zij zullen horen dat u gekomen bent. Nu komt het. Hij gaat een compromis voorstellen. Een compromis is altijd gevaarlijk, hè? Doe daarom wat wij u zeggen. Wij hebben 4 mannen die een gelofte gedaan hebben. Neem die bij u, reinig u samen met hen en betaal voor hen de kosten van de offers, zodat zij zich het hoofd kunnen laten scheren en allen kunnen weten dat er niets waar is van wat hun over u verteld is en dat u zo wandelt dat u ook zelf de ceremoniële wet in acht neemt. Maar wat de heidenen betreft, die geloven, hebben wij geschreven en goedgevonden dat zij niet dagelijks in acht hoeven te nemen. Behalve dat zij zich moeten houden, moeten wachten voor afgodenoffers, voor bloed, voor het verstikte en voor de ontucht. Toen nam Paulus de mannen mee en de dag daarna reinigde hij zich samen met hen, ging de tempel binnen en maakte bekend wanneer de dagen van de reiniging vervuld zouden zijn, namelijk weer wanneer voor ieder van hen, Paulus inclusief, het offer zou worden gebracht. Ben je nu van een hoogte gevallen? Heb je nu je eerste liefde verlaten als je offers gaat brengen in de tempel? Terwijl het offer van Jezus gebracht is, eens en voor altijd, en terwijl hij overal verkondigd heeft dat Jezus de vervulling is van alle ceremoniële wetten. En nu, door een compromis te willen maken, komt hij zo ver dat het bijna gebeurt. God grijpt in, want er komt een opstand en het gebeurt niet. Maar als Paulus dan later in de gevangenis zit, dan gaat hij wel nadenken, nou, dat was bijna. En Paulus was eigenlijk de laatste die dit nog verdedigde. Als hij dat offer had gebracht, dan zou het hele evangelie bedorven zijn geweest. En dit is wat er bedoeld wordt bij Openbaring 2, 4 en 5, dat ze de eerste liefde hebben verlaten. Ze hebben Christus verlaten om terug te keren naar de vormendienst. Weet je nog dat ik bij vorige keer heb gezegd vanochtend van dat de neiging om naar vormendienst te gaan, dat wij moeten uitkijken dat we dat niet doen. Want dat is er altijd bij ons, om terug te keren naar vormendienst. En dat gebeurde hier en het was een hoogte waarvan ze vielen. Zien jullie het? Paulus, die waarschuwde dus, en deze brief aan de Hebreeën was heel belangrijk om hun aandacht los te maken van de tempel in Jeruzalem en ze vestigen op de tempel in de hemel en los te maken van de priesters in de tempel en de diensten in de tempel en te richten op de hoge priester in de hemel en zijn dienst. En gelukkig, alle gelovigen in Jeruzalem hebben deze brief ter harte genomen. En voordat Jeruzalem viel, waren ze in staat om de tempel los te laten en Jeruzalem te verlaten. Dus op dat moment had het effect. Deze brief was heel belangrijk. Maar we weten dat later alles gewoon weer terugkwam, hè? Dat altijd weer die neiging naar de vormendienst bestaat, omdat dat de manier is van eigen werken. Besnijdenis is niet anders dan eigen werken. Die offers brengen is eigen werken.
Zou dat dan zijn dat we zo graag aan elkaar willen laten zien hoe dan we bezig zijn?
Ja. Nou, het is altijd makkelijker om een offer te brengen op die manier. Al zou het je hele vermogen kosten. En dat is makkelijker dan het eigen ik te kruisigen.
Ja, absoluut.
Daar ligt het verschil. Het is gemakkelijker om een offer te brengen van een schaap dan een offer van het eigen ik. En daarom is de echte geestelijke godsdienst vasthouden aan wat Christus gedaan heeft en doet voor ons in het heiligdom is veel moeilijker dan vormendienst. En daarom heeft ook de vormendienst bijvoorbeeld van de katholieke kerk zo enorme macht over mensen. Want al die pracht en praal en vormen, al is het ouderwets, dat doet er niet toe. Het spreekt mensen aan. Het spreekt ze aan en dat is altijd een neiging daartoe.
Ja, zoals dus praat er altijd over, het kan geen kwaad.
Ja. Nou, het is meer dan het kan geen kwaad. Ergens vinden mensen het heel prettig zo op die manier. Hè? Ja. Het is comfortabel. Terwijl het andere is niet comfortabel wat wij meemaken. Het kruisigen van het eigen ik is alles behalve comfortabel. Nee. En in heel de geschiedenis van Israël zie je die vormendiensten. Dat Jezus zegt, ja, maar ik wil jullie slachtoffers niet. Ik wil niet al die duizenden slachtoffers die jullie brengen. Ik wil jullie hart. En altijd weer is diezelfde roep van de Heer. Geef me je hart. Niet je vormendienst. Ja, ja. En daar was dus het grote gevaar. We gaan nog eens terug. Hoe komt hij nou hier nog binnen? We gaan nog eens kijken hoe de Heer ons als het ware smeekt om op hem te blijven vertrouwen. Hebreeën 6, vers 13. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. En hij zei, voorzeker, rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen, na daar geduldig op gewacht te hebben. Wachten op de belofte is dus schijnbaar moeilijker dan iets doen. Zie je het hier? Dat Abraham had een moeite met het wachten op de belofte. Hij ging liever met Hagar iets proberen te doen. En later leerde hij pas dat hij moest wachten op de belofte. En zo is het altijd weer opnieuw. Wachten op de belofte.
Geloof hebben, ook geloof.
Ja, precies.
Maar geloof.
Ja, maar de belofte, als God een belofte geeft, dan verwacht hij van ons geloof in die belofte.
Ja, precies.
Dat is het antwoord.
En dat deed
hij. Nee. Altijd gaat er dan iets van werk gebeuren, hè?
Ja, eigen
werk.
Omdat wij geen geduld hebben, wij willen dat gewoon niet zo lang wachten.
Nee, we willen niet zo lang wachten.
Het is moeilijk voor ons om onszelf daaraan over te geven. Maar goed, we hebben hier het voorbeeld.
Ik denk ook dat we iets moeten doen.
Nee.
Nee, want als je het niet weet, hè, dan denk je ook van nou, ik moet iets doen en de Heer zal dat dan zegenen.
Ja, maar dan moeten wij dus leren dat het zo niet werkt. En door de hele Bijbel heen zien wij mensen die dat moeten leren.
Ja.
Het volk Israël dat komt bij de Sinaï en God gaat ze de wet geven en dan zeggen ze, ja, dat zullen,
ja,
dat we doen. En dan maken ze een kalf en dan zegt hij, ja, maar je kan het helemaal niet doen. Je moet op mij vertrouwen, dat ik de wet in jouw hart ga leggen en dat je in mijn kracht het gaat houden. Maar we zeggen altijd, we zullen het doen. Ja. Mozes, die ook zoiets zei, hij was daar in Egypte. En hij wist dat hij degene was die het volk zou uitleiden. Nou, hij zal zelf wel eens eerst even een Egyptenaar doden om het te doen.
Ja.
En dan leert hij pas 40 jaar lang in de woestijn, leert hij om zo ver te komen dat hij gaat vertrouwen dat de Heer het gaat doen.
De zachtmoedigste mens. Hè?
Ja, maar hij had 40 jaar nodig om het te leren. En als we het nou wel eens over spiegels hebben, dit is een spiegel die ons voorgehouden wordt, hoe wij geneigd zijn om niet te vertrouwen op wat God doet. Op de hoge priester. Maar we lezen nog even verder. Vers 15. En zo heeft hij de belofte verkregen, na daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En de eed die hun tot bevestiging dient, is het eind van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte, dat zijn wij, overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Nou, het raadsbesluit is dat hij ons zal redden. Hij zal ons redden van onze zonde. Hij zal onze verlosser zijn. Hij zal die reuzen overwinnen. Maar wij moeten daar wel op vertrouwen en hij heeft dat bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, welke twee onveranderlijke dingen? Het woord van God en de eed van God. Als God iets zegt, dan is het al zo. Maar als hij het bekrachtigt met een eed, is het dubbelop, hè? Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. En deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Dus elke belofte om te leven zoals Jezus leefde, is bevestigd met een eed en die kunnen wij vertrouwen. Ja? Dus dat is de bedoeling dat we dat meekrijgen. Hoofdstuk 7, vanaf vers 19. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij de God naderen, doet het wel. Dus de wet, het houden van de wet, vormendienst, trachten iets te doen, dat werkt niet, maar er is een betere hoop, die doet het wel. En in zoverre hij geen priester is geworden zonder het zweren van een eed, want zij zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden, maar hij is het geworden met het zweren van een eed door God, die tegen hem heeft gezegd, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. Nou, het nieuwe verbond heeft alles te maken met vertrouwen op de belofte. Dat is het nieuwe verbond, dat is de inhoud. Niet wat wij zelf doen, maar we vertrouwen. En zij zijn wel in grote getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Dit is de hoge priester die ons volkomen zalig kan maken. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priester elke dag, eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk, want dan had hij zich eens en voor altijd, want dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen aan die met zwakheid behept zijn, maar als hoge priester, maar het woord van de eed, die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan, die tot in eeuwigheid volmaakt is. Het gaat erom dat de hoge priester in staat is te doen waartoe hij aangesteld is, namelijk om verzoening te doen en verlossing te brengen. En hij leeft om voor ons te pleiten. Deze verzen zouden we dikwijls moeten lezen, waar staat dat hij ons volkomen zalig kan maken, wie door hem tot God gaan. Omdat hij leeft om voor ons te pleiten. Is het voldoende voor jullie zo? Dit is wat gegeven werd aan die gemeente van de Hebreeën, die eigenlijk geneigd waren terug te keren naar de tempeldienst. Hè? Een krachtige aansporing. Niet naar die priesters gaan, maar naar de priester in de hemel gaan. Dat is de aansporing. Maar er kwam toch afval. Niet in de tijd van de apostelen, want ze keerden terug. En ze keerden terug naar hun eerste liefde. En het blijkt ook wel dat ze terugkeerden naar hun eerste liefde, want ze werden vervolgd. En als je dan leest wat er geschreven wordt aan de gemeente in Smyrna, is eigenlijk alleen maar lof, hè, voor die gemeente die in die tijd vervolgd werd. Maar later, Satan geeft niet op, kwam toch die vormend dienst weer terug in de gemeente. Hè. En we lezen in 2 Thessalonicenzen 2, vers 3 en 4, laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd wordt, of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Nou, we weten waar we het hier over hebben, hè? Dat is het pausdom. Ja, Satan werkt door het pausdom. Ja, precies. En het pausdom, dat is het toppunt van vormendienst. Alles doorwerken. Alles doorwerken. Alles aflaten, alles kopen, alles werken, alles doen. Op je knieën de trap op, net als met Luther. En weet je, dat was een enorme val van de heerlijkheid die we hadden in de belofte te rusten. He, zoals aan Abraham gezegd was dat hij zou rusten in de belofte. Dus er was een enorme afval. In Handelingen 20, daar staat ook al een waarschuwing, want dit weet ik, dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen, en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan, die de waarheid verdraaien, om de discipelen weg te trekken, achter zich aan. Daar is het punt, hè. Mensen trokken dus mensen naar zichzelf toe. Er moest gebiecht worden bij de priester, in plaats van onze zonden belijden bij de hoge priester. Bij het Lam Gods. En niet alleen is er dus een grote misleiding, maar er staat ook, ze zullen de kudde niet sparen. En dat is ook zo. Want als die vrede wolven binnenkomen, ja, dan zullen ze de kudde niet sparen. De kudde werd niet gespaard. In Openbaring 13 lezen we, en het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen, om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is van de grondlegging der wereld af. Dus in deze periode van het pausdom, daar waren getrouwen. Die waren geschreven in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Maar het merendeel van de mensen, ja, die gingen eigenlijk mee met die vormendienst, omdat het nou eenmaal veel makkelijker is. Net zoals het afval van Israël gebeurde het in de christelijke kerk ook. Maar in de brief aan Thyatira, daar zien we die getrouwen, hè, die in die periode leefden. Maar ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira, dat is de periode van het pausdom, voor zover zij deze leer niet hebben, dus de leer van de vormendienst, en zij, zoals ze dat noemen, de diepte van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze, houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. Nou, wie waren dat nou in die periode? Die vast moeten houden aan wat ze hadden totdat hij zou komen. Ja, maar wie waren dat met name? De Waldenzen en de Albigenzen en later de hervormers. Dat waren degenen die vast bleven houden. De hervormers keerden absoluut terug naar Jezus als onze hoge priester. En die verwierpen datgene wat de pausdom leerde over de priesters hier op aarde. En al die aardse dingen, ze gingen leven bij het woord van God. En dat deden de Waldenzen ook, hè. Ze hadden het woord van God, de Heilige Geest en gebed. En ze vertrouwden op de priester. Dus hier wordt gezegd dat eigenlijk dat er altijd een groep was die dat deden. En er wordt over hen gezegd, ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken en ook, dat de laatste meer zijn dan de eerste. Het is de enige brief waarin gezegd wordt dat de gemeente groeit. En juist in de periode van het pausdom was er een geestelijke groei van de gemeente. In de zin van dat de hervormers meer begrepen dan de Waldenzen. Er was dus gestadig toch vooruitgang in de kennis van Jezus als onze hoge priester en de verlossing door geloof alleen, gerechtigheid door geloof en al die dingen die eigenlijk nieuw leven werden ingeblazen in die periode. Dus dat is eigenlijk heel mooi. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt of bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. Dus wie zijn werken moesten bewaard worden? Mijn werken. Ik heb het er ook boven gezegd. Mijn werken bewaren. In die periode waren de gelovigen degenen die de werken van God bewaarden. Die vertrouwden op wat God zou doen. Niet wat ze zelf zouden doen. Het verschil tussen eigen werken en Gods werken. Ja, en hoe lang zou dat allemaal duren? In Daniël 8 dan lezen we, hoe lang zal het heiligdom en het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? We hebben net gezien vrede wolven die de kudde eigenlijk vertrappen. En hier is dat ook. Het leger wordt vertrapt. Nou, dat zou tot 1844 duren, hè? 2300 avonden en morgens. Dan zou er een verandering komen.
Daniel 8,
vers 13 en 14. Ja, ik dacht, die tekst is zo overbekend. Ja. Die kunnen jullie dromen.
Ja.
Jawel. Nou, in 1844, aan het einde van de 2300 avonden en morgens, dan wordt er een boodschap gegeven aan de gemeente. En die boodschap die vinden we in gemeente Philadelphia. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, en die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Waar gaat deze boodschap over?
Heilige.
Ja, precies. Wat gesloten wordt is het heilige, en wat geopend wordt is het heilige der heiligen. Dus de dienst in het heilige werd afgesloten, de dienst in het heilige der heiligen begon. En dat was de boodschap. Ja, Ellen?
Toen Jezus van het heilige naam moest komen.
Ja. Kijk, en dat is de boodschap die Jezus toen aan de gemeente gaf. In de tijd van Philadelphia. En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. De mensen gingen... druk op het knopje. Hè?
Ja, goed.
Oké. Is weer goed. De tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. In die periode was er natuurlijk een volk dat in ging zien, hè? Na de teleurstelling van 1844. Weet je, het is zo mooi dat toen dat gebeurde, die grote teleurstelling, toen viel de gemeente eigenlijk in drie groepen uiteen. Je had één groep en dat waren eigenlijk de conservatieven. En daar zaten bijvoorbeeld William Miller in en Himes. Mensen die met hem samenwerkten. En die niet aan na de grote teleurstelling gingen denken aan de profetieën opnieuw onderzoeken. Of, maar die eigenlijk twijfelden aan alles wat er was gebeurd. En ja, de grote teleurstelling niet konden verwerken, maar ook niet verder gingen. Die bleven staan daar. Dat was dan een andere groep. En dat was de groep die heel fanatiek werd. Die gingen verkondigen van, hebben jullie wel eens gehoord van de gesloten deurbeweging? Dat ze zeiden van, in deze tijd is de deur gesloten en wij zijn heilig en de hele wereld kan nu niet meer tot geloof komen. Het was het fanatisme, dat was ook een groep. En dan was er een kleine groep en die ging verder onderzoeken. En dat waren bijvoorbeeld Hiram Edson, Ellen White, James White, Bates, en God was er op een hele bijzondere manier met die kleine groep aan de gang. Want op drie verschillende plekken en op drie verschillende manieren ging hij ze bij elkaar brengen in de nieuwe boodschap. Ten eerste, de volgende dag na de grote teleurstelling was Hiram Edson, en waarschijnlijk was Crochet bij hem. Ja, ik weet niet of jullie die namen allemaal wat zeggen.
Zo staat het.
Crochet, die was bij hem en die liepen door het veld. En hij kreeg dus inzicht dat Jezus van het heilige naar het heilige de heilige was gegaan. En Edson en Hiram Edson en Crochet, die gingen dat onderwerp verder bestuderen en ook delen met anderen. Maar zij waren op een bepaalde plaats waar ze die boodschap kregen. Nou, op een andere plaats was een weduwe, en de naam gaat mij eventjes niet meer te binnen schieten. Maar zij vertelde aan een van de broeders daar dat de Sabbat nog steeds de dag van God was. Dus op een andere plek, bij een groep van die de teleurstelling hadden meegebracht, werd de Sabbat in het licht gebracht. En op een andere plek werd de geest der profetie gegeven. Daar was James en Ellen White met een groepje gelovigen en begon de Heer boodschappen te geven aan zuster White. De geest der profetie. Nou, die drie groepen kwamen bij elkaar. En die gingen met elkaar studeren. Weet je dat James White en Ellen White eerst helemaal niks over de Sabbat wilden weten? Die dachten echt dat dat niet juist was wat daar gekomen was. Maar ze gingen samen aan tafel zitten, zoals wij ook bij elkaar zijn. En ze gingen studeren en studeren. En het heiligdom. En het Sabbat. En de geest der profetie. Alles kwam bij elkaar. En weet je, ze kregen zo'n geweldig inzicht in wat God nu met zijn volk wilde gaan doen. Hè? Daar val je van je stoel. Ik heb, toen heeft 2,5 jaar daarna, in 1846, heeft Crochet dat alles opgeschreven. In een artikel, in de Daystar Extra. Wie heeft er wel eens van gehoord? Oké. Okay. En wie heeft het gelezen?
Volgens mij heb ik het wel eens gelezen.
Het is fantastisch. Hij beschrijft het werk van de hoogpriester. Hij beschrijft wat het pausdom zal doen over het merkteken van het beest en de zondag. Hij beschrijft over de handeling met de zondebok. Het hele fundament voor de heiligdomsleer zoals wij hem nu bestuderen, werd toen in 1846 gelegd. Weet je, het is te vergelijken met wat er gebeurde in de tijd toen Israël uit Babylon trok. En binnen 2 jaar was het fundament van het altaar voor de nieuwe tempel gelegd. En wat gebeurde er toen? Vertraging, vertraging, vertraging. En eigenlijk is dat met ons in extreme vorm ook gebeurd. Het fundament is gelegd. Als het volk dat had aangenomen, daarop verder was gegaan, had Jezus al lang terugkomen. 2014. Het is niet iets om blij te zijn, het is iets om verschrikkelijk te vinden. Maar de tempel in de hemel werd geopend. Het licht van de hemel heeft het volk beschenen. Het fundament voor alles werd gelegd. En het was fantastisch. Alleen, Ellen White schrijft al heel snel daarna dat het volk in de Laodicea toestand kwam. Zullen we zo meteen naar gaan kijken. Maar dat fundament wat gelegd werd, dat vinden we eigenlijk terug in Hebreeën 8. En daar wordt de nadruk gelegd op het werk in het heilige der heiligen. Hebreeën 8 vers 1 en 2. En willen jullie even kijken wat ik hier geschreven heb. Wanneer je leest tabernakel, dan wordt daarmee het heilige bedoeld. En als er staat heiligdom, dan wordt daarmee heilige der heiligen bedoeld. Het is goed om dat in gedachten te houden. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij, één die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom, dus het heilige der heiligen, en in de ware tabernakel, het heilige, die de Heere heeft opgericht en niet de mens. Dus u wordt dan direct naar voren gebracht dat Jezus in twee afdelingen dienst deed. Nou, dat werd duidelijk in 1846. Hoofdstuk 9, vers 6 tot en met 8. Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. In het tweede deel echter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Heeft er hier iemand een MBG? Er staat daar zonden in onwetendheid bedreven.
Ja.
Dus de dienst in het heilige der heiligen was niet om onze bewuste zonden te beleiden. Dat alles was in die eerste dienst van de tabernakel. Weet je nog? Vergeving van zonden, macht om te overwinnen. Maar op de jaarlijkse verzoendag, daar ging het over iets anders. Daar ging het over zonde in onwetendheid bedreven. We lezen vers 8. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk. Dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, of open lag, zoals de NBG-vertaling zegt, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Dus zolang het heilige nog in functie was, voor 1844, was er nog geen toegang tot het heilige der heiligen. Kunnen jullie het volgen?
Ja.
Vers 24 en 25. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom, het heilige, der heilige, dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons, ten behoeve van ons, staat er eigenlijk. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden, maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn offer. Om de zonde weg te nemen door zijn offer. Dus wat Crochet en Hiram Edson en James White en Bates en al die oude pioniers samen bestudeerden, was al dit alles. En ze gingen dus ook zien dat de dienst van de hoge priester in het heilige der heiligen van een andere aard was dan de dagelijkse dienst van vergeving. En dat is zo mooi dat het toen al bekendgemaakt werd. Ja, we zullen eens zien wat die... Ze gingen naar de grote verzoendag, hè? En ook wij, we mogen dus zien dat het werk van... wat hier beschreven wordt, die jaarlijkse dienst, dat het werk van de grote verzoendag is. En die dienst op de grote verzoendag van de priester, daar willen we onze aandacht op vestigen. Want die priester, die was het allerbelangrijkste, hè? Hij ging de verzoening doen. Dus hoe deed hij dat op grote verzoendag? Nou, ten eerste kwam hij daar binnen met bloed. Leviticus 16, vers 9. Leviticus 16, vers 9. Dan moet Aaron de bok, waarop het lot voor de Heere gevallen is, aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Vers 15. Daarna moet hij de bok slachten en die als zondoffer voor het volk bestemd is en zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft en dat op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van de Israëlieten en vanwege hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen met de tent van ontmoeting die bij hen staat te midden van hun onreinheden. Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn als hij er binnen gaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel de gemeente van Israël. Daarna moet hij naar buiten gaan, naar het altaar dat voor het aangezicht van de Heere is, en er verzoening over doen. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier en een deel van het bloed van de bok nemen en rondom aan de horens van het altaar strijken, enzovoort. Dus de priester had de taak om dat bloed binnen het, in het heilige de heilige te brengen en daar te sprenkelen. En dan daarna op het reukofferaltaar en op het brandofferaltaar en zo moest verzoening worden gedaan. Dit was de taak van de priester op die dag. Maar één ding valt heel erg op. En dat is dat hij zegt in vers 17, en ik lees het laatste gedeelte. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel de gemeente van Israël. En daar wil ik nou eens even bij stilstaan. Op de grote verzoendag. Waarom moest de hoge priester voor zichzelf en voor zijn gezin eerst verzoening doen? Nee, dat is het niet. Juist, juist. Het, ja. Hij, voor het hele jaar door was er geen verzoening voor de priester. En de priester was het hoofd van zijn gezin en vertegenwoordigde zijn hele gezin natuurlijk. Hè? Dus er moest verzoening gedaan worden voor de priester, dat is heel belangrijk. Want ook Jezus draagt als hoge priester steeds maar onze zonden. En alleen wanneer de dienst van de hoge, van de grote verzoendag, kon hij daarvan verlost worden, van het dragen van die zonden. En dan staat er voor heel de gemeente van Israël. In alle diensten van het hele jaar door was eigenlijk de dienst voor het individu. Hè? Het individu moest naar de tempel komen, zijn zonden belijden en in geloof de hoge priester volgen. Alleen op grote verzoendag was de dienst voor heel de gemeente. Weet je, en we hebben het net gesproken over de tijd van Ellen White. En daar was natuurlijk een groep gelovigen die deze boodschap over de jaarlijkse dienst en wat dat betekende aannam. Maar nam heel de gemeente het aan. Er was in de tijd van 1888 een groep gelovigen die aannam wat de boodschap. Nam de hele gemeente het aan. In de jaren 50 waren er enkele mensen, Wieland en Short en daarna Brinsmeet, die deze boodschap brachten. En er was een hele groep mensen die het aannemen, nam heel de gemeente het aan. Het grote probleem is dus dat God een volk wil gereed maken. Hij wil in de eindtijd niet een demonstratie geven van individuen zoals Daniel en Henoch en Jozef, die leven zoals hij wil. Hij wil een demonstratie geven met een volk. 144.000, een laatste generatie. En toch is dat heel belangrijk om dat mee te nemen. En te zien dat op grote verzoendag die verzoening voor heel de gemeente was. Er wordt steeds maar weer de nadruk op gelegd, hè? Dus ik denk dat we in dat opzicht ook moeten zien dat onze taak is om de gemeente in deze dingen te onderwijzen. Te helpen dat te begrijpen. En dat moeten we gewoon blijven doen. Nu gaan we, we hebben dus net over het bloed gelezen. We gaan naar Hebreeën. Hou je hand bij Leviticus, want dan komen we terug zometeen weer. We gaan naar Hebreeën hoofdstuk 9, vers 21 tot 26, waar de werkelijkheid is. Zijn we er? Hebreeën 9, 21 tot 26. En dan zien we wat het bloed in werkelijkheid doet. We hebben gelezen wat het bloed in de schaduw doet. Ja, dat was een schaduw van het reinigen van de priester en het volk. Verzoening voor de wet op het verzoendeksel. Maar nu lezen we in vers 21. Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat het tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar het heiligdom binnengaat met het bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn offer, door zijn bloed. En wat dat dan betekende voor het volk, want we hebben gelezen dat het voor de gemeente ook was, lezen we in hoofdstuk 10 vanaf vers 1. Want de wet, dat is de ceremoniële wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, dus de offers van dieren, die zij jaar in en jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen, tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij, die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer ze eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Maar het bloed van Christus kan niet de zonde wegnemen.
Ja, ja.
Wij zijn zo aangemoedigd om de belijdenis vast te houden tot het einde toe. En dit is het einde, hè? Om vast te houden aan en te blijven volgen de hoge priester ook tot zijn laatste werk toe. Namelijk het wegnemen van de zonde door zijn bloed. Hier zien we de werkelijkheid van de afschaduwing van de grote verzoendag. Maar niet alleen met bloed kwam de priester binnen. Hij kwam ook nog op een andere manier binnen. We gaan terug naar 16. Hou je hand bij 10. Hebreeën, we gaan naar 16 in de Leviticus. En we lezen vers 11 tot en met 13. Want net zoals bij de dagelijkse dienst was er niet alleen de vergeving van de zonde, maar ook macht om de zonde te overwinnen, om een nieuw leven te leiden. Zo is de dienst in het Heilige der Heiligen niet alleen het wegnemen van de zonde, maar daar moet ook een volmaakt leven voor in de plaats komen, hè? Kijk, en daar gaan we nu naar kijken. Hoofdstuk 16 van Leviticus vanaf vers 11. Dan moet Aaron de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is aanbieden en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. En de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is slachten. Verder moet hij van het altaar voor het aangezicht van de Heere een vuurschaal vol vurige kolen nemen, met beide handen, vol fijn gestoten geurig reukwerk, en dit binnen het voorhangsel brengen. Hij moet dan het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de Heere, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel dat boven het getuigenis bedekt en hij niet zal sterven. Nou, een aardse priester was nooit volmaakt natuurlijk. Ik kon nooit een volmaakt leven aanbieden. En daarom werd er in de aardse dienst in plaats van de priester allerlei dingen gebracht. Er werd een offer van een stier gebracht. Er werd in twee handen reukwerk gedaan. En al die dingen moest hij bij de priester brengen. Hij bood zichzelf aan, maar hij moest daarbij nog vertrouwen op datgene wat werkelijk rein zou zijn, namelijk Christus leven. En dat kon alleen maar op deze manier afgebeeld worden. Er kon nooit een priester zijn eigen leven aanbieden. Snappen jullie wat ik bedoel? En het reukwerk is het leven van Jezus. En die stier is het leven van Jezus. Maar als we naar Hebreeën gaan, daar zien we de werkelijkheid. Hoofdstuk 10, vers 5 tot en met 10. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik: zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Nou, om uw wil te doen, mijn God, dat is het leven van Jezus in gehoorzaamheid aan de wet. Kijk, de wet van God eist niet alleen dat de zondaar wordt gedood en het bloed moest gesprenkeld worden. De wet van God eist ook een volmaakt leven. Begrijpen jullie wat ik zeg? De wet van God eist niet alleen de dood van de zondaar. De wet van God eist een volmaakt leven. Een volmaakt leven van begin tot eind. Elke dag. In alles. En niet alleen in daden, ook in motieven, ook in gevoelens, ook in gedachten. Dat is wat de wet eist. Er is maar één leven dat aangeboden kan worden.
Christus.
Dat is het leven van Christus, omdat hij zijn leven aan God had overgegeven. Daar hebben we uitvoerig bij stilgestaan. Dus hier op Grote Verzoendag wordt het leven van Jezus aangeboden. Want de wet eist het. Begrijpen jullie het? Oké. We lezen nogmaals vers 7 van hoofdstuk 10. Toen zei ik, zie ik kom, in de boekrollen is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij, zie ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Wat is het eerste dat hij wegnam? Juist, zijn eigen wil. Om de wil van God daarvoor in de plaats te zetten. En dat was het volmaakte leven wat aangeboden wordt. Dus let op. Er wordt in deze hele heiligdomsdienst, Jezus biedt niet zijn volmaakte goddelijkheid aan. Hij biedt zijn volmaakte menselijkheid aan. En dat is de volmaakte menselijkheid die wij ook mogen ontvangen. Begrijp je het? Want we zullen zo meteen zien dat wij op dat leven moeten vertrouwen om in te gaan in het Heilige der Heiligen. En dat leven zal ons toegerekend worden, maar zal ook ons meegedeeld worden. Kunnen jullie mij nog volgen of ga ik te snel?
Nee.
Gaat het goed? Jullie kunnen mij helemaal volgen.
Zijn volmaakte.
Zijn volmaakte leven.
Ja, hoe zijn er nou zijn? Volmaakte mensen worden.
Ja, wat heel duidelijk moet zijn, is dat Jezus zijn volmaaktheid in zijn mens zijn aanbood. Dat is absoluut belangrijk. Want dat is het enige wat ons past en wat ons kan redden. Zijn volmaakte goddelijkheid kan niets voor ons betekenen. En ik wil jullie gewoon iets vertellen. In de tijd van Brunsmiet, in de jaren 50, 60 van vorige eeuw, was hij ook degene die deze dingen bracht. En op dit punt is hij fout gegaan. Hij staarde zich blind op de gerechtigheid van God. En hij werd verblind alsof hij in de zon keek. Wij moeten vasthouden aan de gerechtigheid die Jezus aanbiedt als mens. Hij is helemaal afgeweken, omdat hij dus dat deel losgelaten heeft. En daarom leg ik er zoveel nadruk op.
Want wij kunnen nooit als God zonder.
Nee, maar wat met Brunsmiet ging gebeuren, is dat hij de gerechtigheid die aangeboden werd, ging zien los van de menswording van Jezus. Hij ging het zien als de gerechtigheid van een God die God aangeboden wordt. En jullie hebben dat misschien allemaal niet gelezen, dat doet er ook niet toe, maar ik mag het wel vertellen.
Ja, ja.
En ik mag jullie wel zeggen hoe er dus afwijkingen kunnen komen. En hoe zorgvuldig wij moeten zijn wanneer wij Gods woord bestuderen. En hoe belangrijk het was wat we gisteren hebben gezien, dat leven wat Jezus geleden heeft, hè? Geleid heeft. Zien jullie hoe belangrijk dat is in de Grote Zondag? Laten we nog eens lezen.
Ja, dat kan ik nooit aanbieden.
Precies, Rikki. En zometeen gaan we lezen dat wij in mogen gaan in het heiligdom op grond van dat leven. Dat leven.
Alleen dat kan ons geven.
Dat leven van een mens in een gevallen natuur in gehoorzaamheid aan God. Dat leven wil hij ons geven. En dat is het enige wat ons past. We lezen nogmaals vanaf vers 8, want ik wil heel graag dat het goed doordringt. Vanaf vers 7. Toen zei ik, zie ik kom, in de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en spijsoffer en brandoffer en offers voor de zonde hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij, zie ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. En op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en voor altijd gebracht. Amen. Amen. Ja?
Alleen wat Christus heeft gebracht, maar wij zijn niet voor altijd een eeuwigje heilig. Ik bedoel niet nou.
Als wij in Christus zijn en wij volgen hem in het heilige der heiligen, dan volgen wij hem dus in dit. Als al degenen die het heilige der heiligen binnengaan om de hoge priester te volgen, hebben hun wil net zo overgegeven aan Jezus als Jezus aan de Vader. En iemand die dat op enig punt niet gedaan is, komt het heilige der heiligen niet binnen. Dat is wat ik wil zeggen. En het is ernstig wat ik zeg. Maar de weg, dit is de gewijde weg. Zometeen gaan we lezen in hoofdstuk 10 vanaf vers 19. This is the consecrated way. Dit is de geheiligde weg. Hij heeft deze weg voor ons ingewijd. Hij is daar geweest. Hij heeft het gedaan. Zodat wij die weg ook kunnen gaan. Het is net als het ingaan in Kanaan. Hè? Laten we niet zeggen dat er reuzen op de weg zijn. Laten we niet zeggen dat er ommuurde steden zijn. Maar laten we geloven. Ik roep jullie ernstig op om dit te geloven. We gaan nog, er is nog iets anders op de grote verzoendag. En dat is de priester in Leviticus 16, 29. Leviticus 16, vanaf vers 29 tot 34. En dit is voor u tot een eeuwige verordening. U moet in de zevende maand. U moet op de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen. De ingezetene niet en de vreemdeling die in uw midden verblijft evenmin. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Het is voor u Sabbat. Een dag van volledige rust. Opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een eeuwige verordening. En de priester die men gezalfd en gewijd heeft om in de plaats van zijn vader als priester te dienen, moet de verzoening doen. Als hij de linnenklederen, de heilige klederen heeft aangetrokken, zo moet hij het heilige heiligdom verzoenen. De tent van ontmoeting en het altaar moet hij verzoenen. En hij moet voor de priesters en voor heel het volk van de gemeente verzoening doen. Dit is voor u een eeuwige verordening om voor de Israëlieten eenmaal per jaar verzoening te doen. Voor al hun zonden. En men deed zoals de Heere Mozes geboden had. Dus we gaan naar Hebreeën 10. En dan gaan we kijken de vervulling van de werkelijkheid. Vers 11 tot en met 18. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Hij is de priester. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Ja, dat zijn wij hoor. Laten wij een voetbank voor zijn voeten zijn, hè? Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben, dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Klaar, afgesloten. Dus er zijn drie dingen op de grote verzoendag. Bloed, het leven en de priester. De priester. De priester deed de verzoening, de priester deed het. Ja? Is het helder in ons? Oké, dan gaan we nu kijken wat Paulus daarover zegt. Want nu zegt hij tegen ons, die wij hier zitten, oké, nu mogen jullie binnenkomen. We gaan naar vers 19. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben, boldness, We mogen erop vertrouwen. We hoeven niet meer terughoudend te zijn. Om in te gaan in het heiligdom. Dat is het heilige der heiligen. Hè? Mm-hmm. Door, wat is het eerste?
Bloed.
Het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons ingewijd heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. Zien jullie nu het belang van waar ik nadruk op gelegd heb? Zijn leven is het voorhangsel, is zijn vlees. En hij heeft die weg ingewijd. Dat is die weg van zelfverloochening. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En die weg, die ingewijde weg, mogen wij ingaan. En die ingewijde weg kunnen wij niet ingaan als wij onze eigen wil willen doen.
Ja? We kunnen ook niet ingaan.
Juist, juist. Precies, juist. En daarom zei ik dat zo nadrukkelijk. Ja, vers 21. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God. Dus er zijn drie dingen, hè? Bloed, de ingewijde weg, dat is het leven van Jezus als mens, zijn gehoorzaamheid aan God, en ten derde de priester. En dat kan ons tot volmaaktheid brengen. En dat kan ons de zonde uitdagen. En dat kan het doen. Er zijn geen reuzen die niet overwonnen kunnen worden. Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten. En ons lichaam gewassen is met rein water. We gaan hier zo meteen nog even verder op kijken. Ik ga even verder. Want, kijk, deze boodschap werd dus, de grondslag van, daarvan werd gelegd in 1846. In 1846 wilde de Heere die boodschap aan zijn volk gaan brengen. Maar wat lezen we in de Bijbel? Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet? Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt en witte klederen, omdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Ellen White schrijft al heel snel na 1846 dat de toestand van Laodicea over de gemeente is gekomen. Ook wij gingen dus vasthouden aan vormen. Ze zegt op een gegeven moment, we preken de wet en de wet tot die zo droog is als de heuvels van Gilboa. Inderdaad, dat wil zeggen dat ook de Adventisten zo opgenomen waren in het verdedigen van de Sabbat, dat ze vergaten in te gaan in Christus en de wet uit te leven in hun leven. Ze gingen hem verdedigen. En je ziet dat iedere keer weer opnieuw die terugvaller is om op eigen werken te vertrouwen. U zegt dat u rijk bent, maar u bent lauw, u bent niet met uw hele hart toegewijd. Het hele hart was niet toegewijd, een beetje was toegewijd. En de Heere vraagt om het heilige de heilige in te gaan, dat alles is overgegeven. Alles is overgegeven. En dat is dus de toestand waar wij mee te maken hebben. En ik denk dat wij moeten zien op onze hoogpriester. In Leviticus 10 vers 17 daar lezen we, waarom hebben jullie dan dat zondoffer niet gegeten op de heilige plaats? Want het is allerheiligst. En hij heeft jullie, dat zijn de priesters, dat gegeven, omdat jullie de ongerechtigheid van de gemeenschap zouden dragen, om daarover verzoening te doen voor het aanzicht van de Heere. Dus de Heere draagt nu onze zonde als priester. En zolang wij maar blijven weigeren om volledig in te gaan in het heilige der heiligen, moet hij die zonde blijven dragen. Het is net als het lam dat moet blijven geslacht zijn van de grondlegging ter wereld tot op de troon waar het lam is dat staat als geslacht. Dat moet gewoon door blijven gaan. Wij moeten zien dat wij het lijden van Jezus verlengen. Over Aaron werd gezegd dat hij hij moet de tulband namelijk op het voorhoofd van Aaron zijn, zodat Aaron de ongerechtigheid kan dragen van de geheiligde gaven die de Israëlieten brengen, ja, van al hun geheiligde geschenken. Dus al onze gebeden zijn niet rein voor God, maar moeten door de hoge priester gaan. En Aaron is de priester die de ongerechtigheid blijft dragen, net zoals Jezus dat maar moet blijven doen. En Jezus zegt tegen ons: u hebt voor mij met geld geen kalmoes gekocht. En met het vet van uw slachtoffers hebt u mij niet verzadigd. Integendeel, u bent mij tot last geweest met uw zonde. U hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg, omwille van mijzelf. En aan uw zonde denk ik niet. Het is dus, wij vermoeien de Heere met onze zonde. Ze zijn een last voor hem. En wij kunnen niet beseffen hoe groot die last is. Wij beseffen niet hoe wij dus door niet in te gaan met heel ons hart, het helemaal het vertragen en het lijden van Jezus uitrekken. Dit is een hartekreet van Jezus. Om de breuk van de dochter van mijn volk ben ik gebroken. Hij lijdt met ons mee. Om de breuk van de dochter van mijn volk ben ik gebroken. Ik ga in het zwart gehuld. Verschrikking heeft mij aangegrepen. Is er geen balsem in Gilead? Of is er geen geneesheer daar? Want waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk? Hij zegt, ik ga gebroken omdat jullie gebroken zijn. Maar er is toch genezing? Ik heb het jullie toch aangeboden? Mijn bloed, mijn leven, mijn priesterschap. Wat moet ik nog meer doen? Er is toch genezing? Er kan toch herstel zijn? Waarom komen jullie niet? Waarom blijven jullie in het zwart gehuld? Verschrikking heeft mij aangegrepen. Dat is wat Jezus zegt. Mijn volk volhardt in afkeer van mij. Ze roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roept men hem niet. Hoe zou ik u prijs geven, Efraïm? U uitleveren, Israël? Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Wij volharden in afkeer, omdat wij nog steeds onze eigen wil moeten doen. Wij willen nog onze eigen wil doen. Wat zeg je? Nee. Ik denk dat het niet langer dan een kwartier of 20 minuten is. Dan is het klaar. Dus ja. Misschien wel minder. Mijn volk volhardt in afkeer van mij. Wij moeten dit ter harte nemen als tegen ons gezegd. En afkeer van hem is dus niet zijn wil willen doen, hè? Op welk gebied van het leven dat dan ook is. We zijn dus niet bereid dat oog uit te rukken, die hand af te hakken of wat dan ook. Onszelf te kruisigen. Ze roepen wel tot de Allerhoogste. Ze zeggen wel, oh Heer, help mij. Maar gezamenlijk roept men hem niet. En hierin is ook het belang van samenkomsten zoals wij ze nu hebben, om gezamenlijk de Heere te roepen. En ook in de gemeente, zoveel mogelijk samen de Heere te zoeken op dit punt. Hoe zou ik u prijs geven, zegt de Heer, Efraïm, u uitleveren, Israël. God is geduldig. Al die tijd sinds 1844, 1846 en alles daarna. Hoe zou ik u prijs geven, Israël? De Heere, die zat daar en hij was aan het avondmaal. En hij zag, hij wist wat voor hem lag en hij zag Petrus en hij dacht bij zichzelf. Hoe zou ik u prijs geven, Petrus? Hoe zou ik u prijs geven, Johannes? Hoe zou ik u prijs geven, Leni? Hoe zou ik u prijs geven, Riley? Hoe zou ik u prijs geven, Del? Hij wil ons niet prijs geven. Zijn hart keert zich in hem om. Zijn medelijden is opgewekt. Maar laten wij dan ook met hem medelijden hebben voor het lijden en voor het dragen van de zonde. Laten wij dan ook met hem medelijden hebben. Zien jullie het? We gaan naar Hebreeën 4, vers 6 tot en met 13. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid of ongeloof, bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden. Een zekere dag is de grote verzoendag. Ja? Hij heeft bepaald een zekere dag, namelijk heden, wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals al eerder gezegd is, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag, de grote verzoendag. Jozua wilde hen in het beloofde land brengen. God wil ons in het hemelse Kanaän brengen. En het gaat over die andere dag, de grote verzoendag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. We hebben gelezen in Leviticus 16 dat de sabbat een sabbat der sabbaten was. Een sabbat van volledige rusten in Christus. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten we ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongeloof of ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Het gaat over het oordeel, we hebben rekenschap af te leggen. Maar je ziet ook dat God wil rusten van zijn werk. In vers 10, hè? Want wie zijn rust binnengegaan is, dus in het heilige der heiligen, die heeft ook van zijn werken gerust. Dus ik heb mijn eigen werken opgegeven, zoals God van de zijne. Uiteindelijk zal God ook willen rusten, rust willen vinden. En laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. En de voorbereiding die we hebben, die vinden we in Hebreeën 10 vers 22. Laten we toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Ja, in Leviticus 23 en Sefanja 2 spreekt de Heer over verootmoediging, het niet werken op de Sabbat, over jezelf onderzoeken. Dat zijn allemaal de dingen die waarop wij ons moeten voorbereiden. Dat is onze voorbereiding, dus dat wij onszelf onderzoeken om te zien of wij nog dingen doen van onze eigen wil. Vers 23 van hoofdstuk 10. Oh, sorry. Ja. Ja, ik ga ze niet allemaal lezen, omdat ik nu een beetje wil gaan afronden. Maar die mogen jullie opzoeken thuis. Maar in Hebreeën 10 wil ik nog wel een paar versen lezen. Heb je het opgeschreven?
Ja.
Hebreeën 10, 23. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Onwrikbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw. We hebben gezegd dat door de belofte hebben wij een dubbele zekerheid. Dat is een woord van God dat bekrachtigd is met een eed, dat is de belofte. En wij mogen vasthouden aan datgene wat hij beloofde, namelijk dat het mogelijk is, dat het kan. De weg is ingewijd. En in het 1 Thessalonicenzen 5 zegt Paulus ook, en mogen de God van vrede zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. We zullen dit overslaan, want het is Malachi, dat is hetzelfde, reiniging. Uiteindelijk zal het zo zijn dat wanneer die reiniging van het heiligdom voltooid is, dat de Heer zal zeggen, hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. Hier is de uitwerking daarvan.
Ik denk als wij gewoon doorgaan, vol moed en volhouden, elke dag opnieuw, weer opnieuw doen wat we horen te doen, dan komen we er toch. Maar
ja, natuurlijk.
Dat lijkt het zo verschrikkelijk zwaar en soms denk ik, niemand wordt zalig. Maar ik geloof als we zo doorgaan en elke dag, zoals we nou geleerd hebben, ja, elke dag...
Ja, luister naar je geweten, luister naar het woord van God, sta open, want hij zegt tegen Laodicea, wees de, alle die ik lief heb, bestraf ik. Dus hij gaat je wel aanwijzen waar je nog punten hebt in je leven, die je aan hem moet overgeven. Alle die ik lief heb, bestraf ik, wees dan ijverig en bekeer u. Dat is wat hij van ons vraagt. Als we dat maar iedere dag doen. En dan, wanneer de tijd daar is... dat het reinigen van het heiligdom gaat plaatsvinden. We weten wanneer dat gaat komen. We gaan het heiligdom ook nog profetisch bestuderen. Dan weten we dat we in kunnen gaan met die vrijmoedigheid, met dat vertrouwen. Want dan weten we dat we kunnen rekenen op het bloed. Op het leven van Jezus en op de priester. Ja, precies.
Dat weten, dan is het goed.
Ja, maar nu is dus de voorbereiding.
Ja. Dat weten en daarna handelen.
En daarna handelen.
Want als je nou zo 2 dagen zit te luisteren, dan denk je zo... Nou, voor mij is het niet.
Nee, juist
als
wel.
Als je het dan even zo zegt, net als zij zegt van, nou dat weten we, en daar moeten we naar handelen. En dat doen we, dan moeten we er gewoon elke dag goed van bewust zijn dat we dat moeten. Dan, ja inderdaad, dat is zijn belofte.
Ja, ja. Inderdaad. Ja.
En dan mogen we toch ook zo zeggen dan.
Ja, absoluut. Ja, dit is echt niet om ons bang te maken. Nee. Nogmaals, er zijn geen reuzen die we niet kunnen overwinnen.
Maar het vraagt wel discipline.
Het vraagt iedere dag kruisiging van ons eigen ik, in plaats van Christus. Niet hij aan het kruis, ik aan het kruis. Niet hij lijdde voor mijn zonde, ik lijdde voor mijn zonde. Ja? Ik word gekruisigd, niet hij. We gaan nog even een paar versen lezen. Echt, het is nog 2 dia's of zo. Vers 24 en 25 van hoofdstuk 10. En laten wij op elkaar letten... door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. We hebben al gezegd dat de reiniging van het heiligdom is iets voor een volk, niet voor een individu. Vandaar die aanmoediging voor elkaar. Elkaar aan te moedigen. En laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Nou, we zien de grote dag naderen hoor. Iedereen die dat niet ziet, die is stekenblind. Dus moeten wij nu geen bijeenkomsten verzuimen, maar elkaar aanmoedigen om erbij te zijn. Want de Heere wil niet een individu redden, maar een volk. En nu gaan we lezen hoofdstuk 10, vers 35 tot 39, heel bemoedigende woorden. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Nou, die vrijmoedigheid hebben wij om in te gaan, hè? Die een grote beloning met zich meebrengt. Ja, wat een beloning om vrijmoedigheid te hebben om in het heiligdom te gaan. Want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd, en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Amen. En dan wil ik nog lezen wat er staat in Zefanja 3. De Heere uw God is in uw midden, een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap, en hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Zal de Heer blij zijn als hij kan zwijgen in zijn liefde? Als hij niet meer hoeft te pleiten? Als hij onze zonde niet meer hoeft te dragen? Maar verlost wordt van de last van zonde en het lijden van de zonde? Hij zal juichen over ons, maar ook over zijn eigen bevrijding. Ja, amen, amen. En mogen wij gedreven worden om te zien wat het lijden van Jezus is. En dit is de laatste dia, want uiteindelijk brengt de Heer ons bij de troon. Hè? We zijn deze hele studie begonnen bij de troon van God, maar uiteindelijk wordt Gods volk ook bij de troon gebracht. In het heilige der heiligen mogen wij, wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ik overwonnen heb. Nu zien wij nog duidelijker hoe de laatste generatie volledig zal overwinnen zoals Jezus overwonnen heeft. Allerlei vorige generaties zullen niet de ervaring hebben van degene die ingaan in het heilige der heiligen. En zoals hij overwonnen heeft, zo mogen wij overwinnen. Openbaring 3, vers 20 of 21, een van de twee, het valt net weg. Wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb.